Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
Welkom bij Trending Today, de laatste aflevering van een drieluik vanuit Straatsburg over het Europees Parlement en de Nederlandse Europarlementariërs. Deze aflevering is er meer spreektijd voor de Europarlementariërs dan dat ze eigenlijk normaal gesproken krijgen in de media. En hierdoor hopen wij eigenlijk dat je ze daardoor ook wat beter leert kennen. Wat hebben ze nu eigenlijk bereikt en gedaan in die afgelopen 5 jaar? Deze vraag stel ik aan de hand van 2 dossiers naar keuze. Waar hebben ze zich echt hard voor gemaakt? En voor de parlementsleden die de verkiezingen ingaan, hoe gaan ze nu de kiezer bereiken? Deze vragen liggen klaar voor Mohamed Shaheen, nummer 2 van de lijst. GroenLinks PvdA. Bert-Jan Ruijsen, lijsttrekker van SGP. En daarnaast spreek ik ook met 2 Europarlementariërs die na de verkiezingen niet meer terug zullen keren. Twan Manders van CDA en Samira Rafala van D66. Straks meer, maar nu eerst even terug naar de afgelopen dagen met opmerkelijke gebeurtenissen. Er moesten zo'n 90 zaken nog worden afgehandeld. En toen kwam op dinsdag het bericht dat een medewerker van een Duitse Europarlementariër is opgepakt omdat hij zou spioneren voor de Chinezen. Dit was toch wel een bevestiging van de angst die al langer bestaat. Naast Russische inmenging nu dus ook bevestiging dat China zich hiermee bezighoudt. En dan was er nog het verhaal van die witte duif. Die werd losgelaten hier in het parlement door een Slovenische Europarlementariër die de steun aan Oekraïne onverstandig vindt en vrede wil. En daarom symbolisch dus een witte de duif lotliet in het parlement.
From the 6th to the 9th of June 2024, every person in every member state will go to vote. European Union democracy is more important today than ever. Your vote matters. It will decide the direction our union will take.
Ja, stemmen. Gebruik je stem. Ook is dat de boodschap van Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement. Als we even kijken hoe dat ging in 2019, dan zie je dat de opkomst nogal verschilt tussen de landen. In Ierland was de opkomst het hoogst met 49,3%. In Nederland was dat 41,2%. En dan kijken we ook even naar landen als Duitsland, 29,4%. En Frankrijk, 43,29%. Een van de laagste opkomsten was overigens in Polen, 14,39%. Van 6 tot en met 9 juni gaan we merken hoe het nu zal zijn, dit jaar. En specifiek in Nederland zijn de verkiezingen dus op 6 juni.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.
Tijd dat we gaan terugblikken en gaan vooruitkijken met de Europarlementariërs die in deze aflevering van Trending Today te gast waren bij mij in de studio hier in Straatsburg. Ze studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. In 2012 werd ze lid van D66 en in 2019 stond ze op de 3e plaats op de D66-lijst voor de Europese parlementsverkiezingen. Samira Rafala werd politiek actief omdat ze sociale ongelijkheid wilde aanpakken en zich wilde verzetten tegen de opkomst van het extreemrechtse populisme. Bij de politie, haar laatste baan, was ze projectleider inclusie. In 2019 begon haar mandaat in het Europees Parlement en nu neemt ze na 5 jaar afscheid van het parlement. Met haar ga ik terugblikken op de afgelopen 5 jaar.
Ja, welkom wederom in een hele bijzondere week voor jou.
Dankjewel.
Je hebt net je laatste persconferentie gegeven.
Ja, dat klopt. Ja, als het goed is wel.
En hoe was dat?
Nou, mijn laatste persconferentie ging over de nieuwe wet, waar ik hoofdonderhandelaar ben geweest. En we hebben een ontzettend grote meerderheid vandaag behaald. Van de 605 aanwezigen, 555 voor. En maar 6 Europarlementariërs hebben tegengestemd. Dus dat is echt huge. En dat gaat dus over het nieuwe antidwangarbeidinstrument. Dus ik had net de persconferentie over dat instrument.
Zullen we daar dan toch maar even bij blijven? Want we gaan straks ook terugblikken. We gaan ook vooruitkijken naar wat gaat er gebeuren in de aanloop naar de verkiezingen. En wat ga je wellicht in de toekomst doen?
Ja.
Maar ik ben ook vooral inderdaad benieuwd waar je nu het meest trots op bent. Is eigenlijk deze wetgeving, is dat een van de belangrijkste voor jou geweest in je afgelopen 5 jaar?
Ja, absoluut. Kijk, ik stond net bij die persconferentie en toen dacht ik, goh, nou, dit is de laatste keer dat ik hier dan zo sta. En toen dacht ik, jeetje, ik ben wel echt ontzettend trots op wat we hebben neergezet in die 5 jaar. Ook op mijn team. Die hebben ook ongelooflijk hard geknald. Ik bedoel, je kunt als Europarlementariër niet effectief zijn, hè, als je geen goede mensen hebt die met jou werken. En dat realiseerde ik mij net wel. Van, we hebben continu op dossiers gezeten waar er iets unieks gebeurde. Dus dit is ook weer voor de allereerste keer. Het is een antidwangarbeidinstrument. Daarmee gaan we onze markt in bescherming nemen. Maar we gaan ongelooflijk veel impact genereren, economisch gezien. Dus we gaan hiermee ook echt wel een aantal landen gaan we daar niet blij mee maken. Nee. Denk ook aan landen zoals China. Dus wij worden echt een hele sterke economische macht door dit soort instrumenten. En ik kijk natuurlijk ook terug op mijn nieuwe wet over loontransparantie.
Zullen we dat toch maar eventjes houden bij deze wetgeving tegen dwangarbeid? Want daar zit je nu eigenlijk nog middenin als het ware. En straks natuurlijk de vraag, hè, hoe het geïmplementeerd gaat worden. Want die fase daar ben je nu nog niet.
Oh, ja.
In ieder geval, stap 1 is dat het er nu doorheen is.
Ja.
Maar er zijn ook vraagtekens. Want hoe kan je dwangarbeid blijven controleren? Hè? Binnen Europa, buiten Europa.
Ja, exact. Nou ja, kijk, dit instrument is erg gericht op het product zelf. In die zin zou je kunnen stellen dat het in eerste instantie, de eerste jaren, zal dit niet per se een proactief instrument worden. Omdat er natuurlijk eerst allerlei informatie verzameld moet gaan worden. En er moet met die lijst gewerkt gaan worden. Een lijst waarop zal staan wat hoog risicosectoren zijn en hoge risicogebieden. Nou, dan kom je vanzelf, als het goed is, uit op zonnepanelen uit Xinjiang, bewijs van. Dus die krijgen dan een soort van voorrangs, een voorkeursbehandeling bij de douane. Ja, en de rest van de producten, om die te onderzoeken, hangt heel sterk af van de klachten die binnenkomen en de aanwijzingen die binnenkomen bij die autoriteiten. In die zin is het dus niet proactief. Het is reactief als gevolg van klachten of bewijs wat aangeleverd is.
Ja, want dat zijn een beetje de stappen inderdaad. De 3 criteria. Dus ook, het wordt eigenlijk stap voor stap opgebouwd. En daarbij is bewijs een beetje het middensegment. En dan gaat men verder.
Ja.
Maar dan heb je ook nog iets van kritische producten.
Ja.
Waar we niet zonder kunnen.
Nee.
Dat is een gevoelige.
Nou, dat is een hele gevoelige. En we kunnen er zeker niet zonder. Ik denk ook aan de energietransitie. Maar ja, goed, ook daar omheen zijn er erg veel wantoestanden wereldwijd. Denk ook aan Congo, wat daar gebeurt. Hè? De stofjes die we nodig hebben voor onze mobiele telefoontjes. We kunnen allemaal niet zonder, maar als we ons bewust zijn elke dag van hoe mensen onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen voor dit soort grondstoffen die wij zo hard nodig hebben voor bepaalde producten. Denk ook aan de batterijen voor elektrische auto's.
Lithium.
Lithium inderdaad. Ja, dan kan dat hoog oplopen. Dat geloof ik wel. Maar daardoor bestaat er wel meteen een incentive voor bedrijven om te zorgen dat dit onder de juiste omstandigheden plaatsvindt.
Nu is het zo dat we eigenlijk in de laatste plenaire week zitten.
Ja.
Het nu geïmplementeerd moet gaan worden.
Ja.
Hoe ga je daarnaar kijken? Want jij gaat uiteindelijk, je treedt terug uit het Europees Parlement. Je komt niet meer terug in de nieuwe mandaatsperiode. Maar je blijft wel volgen, toch?
Ja, uiteraard. Ik bedoel, ik schat ook in dat ik in mijn vervolgrol ook veel te maken ga krijgen met het onderwerp dwangarbeid. En in het algemeen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus op die 2 thema's.
Kan je daar iets over zeggen over je vervolgrol?
Nou, nog niet zo heel veel. Maar ik ga voor een deel ook de academische wereld in. En zeker op de terreinen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en dwangarbeid zal ik de komende tijd veel gaan doen.
Daar heb je veel voor ingezet. Andere kant, waar ik een jaar geleden volgens mij jou voor het eerst sprak, was over gendergelijkheid.
Ja.
Is dat eigenlijk nummer 2 als je moet kiezen? Want dat heb ik nu de afgelopen uitzendingen gedaan met alle Europarlementariërs. Welke 2 dossiers zijn echte dossiers waar je nu naar terugkijkt van gendergelijkheid? Is dat die andere?
Ja, dwangarbeid en gendergelijkheid, dat zijn wel echt de twee belangrijkste En ze hebben alle twee te maken heel erg met de economische empowerment ook van mensen. Dus dat gaat over het verbeteren van de sociaal-economische positie van mensen, van vrouwen, van mensen in het algemeen. Om ze uit die dwangarbeidssituatie te halen. En in die zin gaat het ook wel over hetzelfde. In essentie.
Ja, het is met elkaar verbonden.
Ja.
Maar ik kan me ook herinneren dat ik vorig jaar werd aangesproken. Weet je, het verschil in prijzen tussen mannelijke scheermesjes en vrouwelijke scheermesjes.
Ja, ja.
Dat was iets waar je op dat moment druk mee bezig was, met die prijsverschillen.
De zogeheten pink tax is dat inderdaad, met die prijsverschillen. Ja, dat werk is natuurlijk nog niet af. Dus ik hoop dat het volgend mandaat daarop doorgaat. En dat dat een onderwerp is wat ze gewoon hoog op de agenda zetten. Want uiteindelijk gaan al die onderwerpen heel erg over het wegnemen van economische prikkels die of ongezond zijn of juist goed zijn om te hebben. Dus voor dwangarbeid, daar wil je met dit anti-dwangarbeid instrument een bepaalde prikkel wegnemen. Pink tax, hetzelfde. Je wil een bepaalde prikkel wegnemen. Maar ja, dat gaat in principe over hetzelfde.
Ja. Nu noemde je net al even China als een van de landen waar grote kans is dat daar gedwongen arbeid nog steeds plaatsvindt. Nu was er van de week ook een nieuws over het feit dat er een medewerker van een Duitse Europarlementariër is opgepakt. Vanwege waarschijnlijke spionage. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, we hebben natuurlijk ook een kwestie lopen met een Europarlementariër die gelieerd zou zijn aan Russische diensten en services. We zien natuurlijk ook in het parlement de propaganda rondom de Russische agressie tegen Oekraïne. Europarlementariërs die schijnbaar lippendiensten hebben van Poetin. En nu zie je dus met China. Dus dat is natuurlijk erg problematisch als dit soort krachten infiltreren in onze instellingen en instituties. Ja, en daar moeten we hard tegen optreden.
En dat is nog maar het begin eigenlijk. In de zin van, of speelt het al langer? Of
ik denk
komt het
dat
nu pas uit?
Ik denk dat veel van deze voorbeelden al langer spelen. We zijn er nu waakzamer op. Kijk ook maar naar de hele Qatargate-situatie. Dat heeft er voor gezorgd dat we alerter zijn. Maar ik geloof ook dat in de huidige tijdsgeest met social media en innovatie en technologie, dat een aantal van die zaken ook makkelijker te detecteren zijn. Tegelijkertijd is dat ook wel weer onze zwakte. Want juist ook door de ontwikkeling van technologie en innovatie zie je dat het ook allemaal wat makkelijker wordt en gevaarlijker wordt als het gaat om spionage. Dus denk aan het hele onderwerp cybersecurity. Ik geloof dat spionage tussen staten, dat heeft natuurlijk altijd bestaan.
Ja.
Dat kennen we al. Dat kennen we zolang dat we bestaan, bij wijze van. Maar het wordt natuurlijk steeds meer innovatiever en het wordt ook steeds creatiever. En het wordt ook in die zin steeds institutioneler. Dus je ziet ook dat die krachten zich beginnen te infiltreren binnen onze democratische instellingen. En dat is waar we erg, erg waakzaam op moeten zijn.
Straks gaan we eventjes vooruitblikken, inderdaad, ook richting de verkiezingen. Dat doen we. Maar ik wil toch even terug. 5 jaar geleden, toen je hier in het parlement kwam.
Ja, dat was bijzonder. Kijk, het eerste wat ik dacht was, goh, er lijken niet veel mensen op mij. Dus hoe ga ik dat nou doen? Want alles wat ik waarschijnlijk zeg en doe, dat gaat toch wel onder een vergrootglas komen. Daar voelde ik me wel al heel snel alleen in. Niet eenzaam, maar best wel alleen.
Maar hoezo? Waarom was dat?
Nou, omdat je gewoon merkt, je voelt de bui al hangen natuurlijk. In de hele manier waarop ik dingen doe, zeg en aanpak. Ja, dat is vrij anders.
Niet politiek, zou je het zo kunnen omschrijven?
Nou, soms wel. Kijk, ik kan het politieke spel kan ik heel goed. Tegelijkertijd heb ik ook veel kritiek op de politiek zelf en op politici zelf. Maar ik denk inderdaad niet dat ik het per se via de traditionele manier allemaal doe. Politiek bedrijven.
Maar goed, politiek bedrijven is ook onderhevig aan vernieuwing.
Absoluut.
Of zeg je juist van niet?
Nou, het is wel onderhevig aan vernieuwing, maar dat is ook afhankelijk van wie dat dan doet. Want we willen heel graag over de nieuwe generatie praten in de politiek. Dat doe ik zelf ook wel. Tegelijkertijd, als ik daar echt op inzoom, dan denk ik dat het tot op heden wordt bepaald enkel nog maar door enkele individuen die ervoor kiezen om politiek op een andere manier te bedrijven. Het is niet per se dat ik een movement zie, een beweging zie van politici die massaal politiek op een andere manier proberen te bedrijven.
In Nederland zie je toch een bepaalde mate van verharding binnen het parlement.
Ja.
Is dat hier ook? Of is dat hier anders omdat je toch te maken hebt met verschillende culturen?
Nou kijk, het Europese parlement is per definitie wat diplomatieker en netter en gelukkig maar. Want als ik soms kijk naar de taferelen in de Tweede Kamer of andere nationale parlementen in de EU, dan denk ik bij mezelf echt, nou weet je, hier zou ik toch echt nooit onderdeel van willen zijn. Wat een niveau. En ik vind dat soms gewoon geen niveau, hè? Hoe er met elkaar wordt gedebatteerd. Ik heb het even niet over het werk wat wordt verricht of de belangrijke wetgevende voorstellen, maar gewoon de manier hoe er met elkaar wordt omgegaan. En dan ook dat hele gedrag op X en hoe ze elkaar zitten te pesten op dat platform. Ja, ik vind dat echt ernstig. Ja.
Hoe kijk jij eigenlijk terug? Want bedoel, dat is bekend. Binnen jouw partij zijn er ook wat spanningen geweest.
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug achteraf?
Ja, als teleurstellend en treurig. Maar goed, weet je, ik ben iemand die op een gegeven moment ook gewoon de knop omzet. En ik heb een bepaald besluit gemaakt. Ik heb besloten dat ik in die zin doorga met mijn leven buiten de politiek. En nou ja, vandaag is een hele succesvolle dag geweest voor mij. Ik heb weer een wet mogen aanleveren. Komt weer uit mijn pen. En dus kijk ik met heel veel trots en voldoening terug op de resultaten die ik heb geleverd. En ik ben nog maar 35 jaar, dus het heeft natuurlijk weinig zin om continu maar achterom te kijken en alleen maar met wrok en teleurstelling mijn leven verder door te gaan.
Maar goed, je zegt het al, ik ben 35. Ja. Dus met andere woorden, stel je krijgt over 10 jaar de kans om bij wijze van spreken weer mee te doen aan de parlementsverkiezingen. Voor welke partij dan ook?
Voor welke partij?
Is dat een vraag die misschien
nou,
nu
bepaalde partijen
is?
Zullen echt uitgesloten zijn.
Oké, maar goed, ik hou hem even in het midden. Je weet nooit hoe het verandert.
Ja, nou, ik weet het niet. Weet je, ik ben wel iemand. Maar ja, dan kan je dat is wel de vraag. Kan je dat al zeggen? Of je 35ste, kan je die conclusie natuurlijk al trekken? Dat is natuurlijk de vraag.
Nee, daarom. Maar dus kan je dat ook omdraaien en ombuigen naar iets positiefs, toch?
Jawel. Kijk, het kan natuurlijk ooit nog gebeuren. Maar ik denk niet, ik zie mezelf denk ik niet over 10 jaar dan hier terugkomen. Want dat zou betekenen voor mij, hè? Voor mij zou het betekenen dat mijn ontwikkeling dan is.
Maar stel je voor dat de wetgevingen die nu er doorheen gekomen zijn, dan geïmplementeerd zijn.
Nou, dat mag ik hopen.
Nee, maar bij wijze van spreken,
dan
kan je aan een nieuw hoofdstuk beginnen, toch?
God. Kom ik hier over 10 jaar? Hallo, is het nog steeds niet geregeld? Nee, ik hoop niet dat ik dat hoef mee te maken.
Je hebt ergens in een interview gezegd dat in principe, ja, mijn missie in Europa is nog niet klaar.
Nee.
Hoe moeten we dat interpreteren?
Ja, dat kan van alles betekenen. Ja, dat kan natuurlijk met Europa zijn. Het kan namens Europa zijn. Het kan voor Europa zijn. Kijk, overigens daarover gezegd. Ik heb natuurlijk wel gewoon mijn eigen initiatieven opgericht. Hè? Europa naar de straat. Dat is het initiatief om de Europese politiek dicht bij de burger te brengen. Op 2 mei in Pakhuis de Zwijger heb ik daar de lancering van. Ik ga daar ook echt een kwastparty beweging van maken. Dus ook mijn collega Mohamed Shahim komt spreken bijvoorbeeld. Dus ja, in die zin blijft dat mijn missie. Ik ga en blijf met jongeren aan de slag gaan. Maar ook met gemeenschappen in de samenleving die niet zo snel geïnteresseerd zijn in de Europese politiek. Blijf ik Europa naar de straat promoten. Ook in dat kader ben ik op dit moment ook al bezig met jonge mensen die zelf kandidaat zijn voor de Europese verkiezingen. Die ik ook op ad hoc basis ook een beetje coach.
Kan helpen, coach.
Ja, en help. Dus dat is ook allemaal onderdeel van Europa naar de straat. Dus dat blijf ik natuurlijk doen. Dus in die zin blijf ik mijn missie voor een inclusief Europa blijf ik voortzetten met mijn eigen initiatief.
En die Europa naar de straat, die is duidelijk. Want er is, en dat is gewoon algemeen bekend, er is een enorme kloof eigenlijk tussen wat er hier beslist wordt en in Brussel beslist wordt met hoe de burger het ervaart. En dan, als we specifiek kijken naar Nederland, is het wellicht nog extremer dan in landen als Frankrijk en België. Hoe kijk je naar de verkiezingen?
Ja, hoe ik kijk naar de verkiezingen. Kijk, ik vind het meer dan ooit misschien misschien wel belangrijk dat mensen van 6 tot en met 9 juni in de EU breed meedoen met de verkiezingen. Dus dat ze echt gaan stemmen. Want het worden hele belangrijke verkiezingen. We zitten in het jaar van de zogeheten super elections. Ook de US had eraan moeten geloven.
Zeker.
Nou, veel andere delen van de wereld die verkiezingen hebben. En ja, dat betekent dat er dat we of massaal in een vacuüm terechtkomen. Het is maar net vanuit welke politieke stroming je dit bekijkt. Ja. Of we komen massaal in een momentum. En ja, ik vrees op dit moment een beetje voor het ergste als ik de peilingen moet geloven. Kijk, als je voor een progressief en inclusief Europa staat, dan moet je echt die 6 tot en met 9 juni je stem laten horen. Want anders wordt die stem van je weggenomen en die wordt dan voor je ingevuld op een manier. Op een manier die je echt niet wilt.
Nee, het rechtspopulisme, dat is op dit moment erg aan het...
Ja, het rechtspopulisme, dat heel
opkomen.
Veel... Ja, dat is heel veel desinformatie verspreid, propaganda verspreid, mensen tegen elkaar opzet, heel veel schreeuwen. Dus wij gaan van alles voor jullie regelen en we gaan, we hebben het bekende voorbeeld van ja, maar we gaan je eigen bijdrage in de zorg verlagen. Nou, 5 maanden verder nog niks gebeurd. Dus weet je, dat soort populistische leuzen allemaal, heel veel beloven, weinig doen. En die extreemrechtse partijen, die hebben ook een nieuwe strategie. Dus die gaan nu niet meer roepen, oh, Nexit en Brexit, al die onzin. Maar die gaan dus nu zorgen dat ze erin komen. En dan gaan ze het van binnenuit. Gaan ze zoveel mogelijk voorstellen, goede voorstellen willen tegenhouden. En zogenaamd doen alsof er allemaal geld naar Brussel gaat. Terwijl er juist heel veel geld van Brussel naar de lidstaten gaat. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het EU-corona-herstelfonds. Brussel geeft heel veel geld juist aan de lidstaten. Nou, en dat is nog maar één van de zoveel voorbeelden die ik heb... waar extreem rechts gewoon aan het liegen is.
Dat is extreem rechts. Dan hebben we nog wetgeving die er doorheen komen, die later toch afgezwakt worden. Noem de natuurherstelwet. Hoe heb je daarnaar gekeken? Want dat is echt toch bijzonder, zou je zeggen.
Nou ja, bijzonder en complete waanzin natuurlijk wat daar gebeurde. Ja, ook dat was onderdeel van...
Verkiezingsdruk, zou je het zo kunnen stellen?
Ja, verkiezingsdruk. En daardoor dus propaganda. En daardoor dus het verspreiden van foute informatie. Doen alsof die natuurherstelwet het alleen maar erger gaat maken. Terwijl 10.000 keer uitgelegd is van joh, dit, he, binnen deze kaders, binnen deze lijnen mag een lidstaat, gaat een lidstaat uiteindelijk er zelf over hoe het wil bijdragen aan die doelstelling om de natuur te beschermen en te herstellen. Ja, Nederland heeft gewoon op basis, de Nederlandse regering, op basis van feiten, onderzoeken, de wetenschap. Dat is ook gevaarlijk. Hè? Ik ga nu zelf ook, mag ik misschien nog wel een beetje verklappen, maar ik ga nu zelf ook de wetenschap in voor een deel. Dus ik zal dat nu zelf persoonlijk ook, denk ik, van dichterbij ervaren. De wetenschap heeft altijd mijn grote steun gehad. Maar het is zo gevaarlijk dat de wetenschap nu in twijfel wordt getrokken. En de wetenschap, de wetenschappelijke experts, die zeggen gewoon, kijk, dit is er aan de hand in Nederland. Echt een stikstofprobleem. Kijk maar, ga maar een rondje lopen in een van de Natura 2000 gebieden. Ik heb daar ook een rondleiding gehad. De gebieden waar het nog allemaal mocht, zeg maar, om het een en ander te zien. Nou, je ziet gewoon, het is bruin. Het is gewoon afgestorven. Allemaal stikstof. En je ziet het met je eigen ogen. En dat wordt netjes toegelicht door experts en wetenschappers. En vervolgens wordt die hele natuurherstelwet wordt gewoon gebombardeerd. En dan denk je bij jezelf, op basis van wat eigenlijk? Op basis van wat? Mm-hmm. En het wordt ontzettend afgezwakt. Ja, en dan zit je ermee. Nou ja, goed, beter iets dan niks.
We gaan het allemaal zien hoe het zich ontwikkelt. Toch af te sluiten, wat is het eerste wat je gaat doen als je straks echt klaar bent?
Nou, ik beschouw mijzelf na vandaag ook wel echt klaar. En ik merk dat ik nu ontzettend aan het ontladen ben. Dus daar komt veel energie, komt er vrij, merk ik gewoon. Ik vind het ergens ook wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Ik ga weer lekker terug naar, op een bepaalde manier, toch wel weer terug naar de anonieme Samira Gavela. Ja. Die weer gewoon lekker dingen kan zeggen en doen. Dus ik kijk heel erg uit toch wel weer een beetje naar die anonimiteit. Dat zal nog wel eventjes nasudderen. Maar ik denk het eerste wat ik gewoon lekker ga doen is weer lekker terug naar Ja, terug naar die veilige cocon waar ik altijd in heb gezeten.
Ja. Ik heb een laatste vraag aan jou. En dat hangt helemaal van hoe snel je me antwoordt. Mm. Als je deze ride, zo kan je dat noemen, van de afgelopen 5 jaar in 1 zin zou moeten omschrijven. Wat is dat?
A hell of a ride. Maar weet je, positief.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit is Trending Today.
Op Nieuw Business Radio.
En dan nu in Trending Today nemen we met dit gesprek afscheid, in ieder geval als Europarlementariër, van Twan Manders. Hij zat maar liefst 5 ambtstermijnen in het Europese parlement. En ja, dat straks de USB-C-lader overal in Europa wordt ingevoerd, hebben we aan Twan te danken. Een opmerkelijke overstap maakte hij ook deze ambtsperiode. Van 50PLUS naar CDA. Uiteraard gaan we daarover hebben. Twan Manders, advocaat van huis uit. En nu dus afscheidnemend Europarlementslid voor het CDA.
Bij mij in de studio zit Twan Manders. Twan, deze laatste week, deze laatste plenaire week is voor jou extra bijzonder, denk ik.
Ja, natuurlijk. Ik heb gisteren mijn laatste bijdrage geleverd in de plenaire zitting. Mijn laatste toespraak. En ik heb gezegd, ik ben een trots Europeaan. We hebben net 2 dingen afgesloten waar ik opnieuw weer trots op ben. Dus we hebben tot de laatste dag hebben dossiers die ertoe doen. En wij kunnen realiseren. 1 is de invalide parkeerkaart die nu Europees wordt erkend. Dat betekent als iemand met een handicap uit Nederland gebruik wil maken met zijn of haar auto en door de Europese Unie wil reizen, het vrij verkeer van personen, dan kan dat nu en wordt de Nederlandse parkeerkaart wordt in Italië, Frankrijk, overal geaccepteerd. En dat betekent dus dat een van de 4 vrijheden, vrij verkeer van personen, ook voor mensen met een handicap geldt.
Dat was dus nog niet zo.
Dat was nog niet zo. Die werden niet overal erkend. En dat hebben we nu gerealiseerd. En dat, ja, natuurlijk kunnen we het over het milieu hebben. Kunnen we het over de geopolitiek hebben.
Is dit in essentie waar Europa ooit, het parlement ooit en de commissie ooit om begonnen is om toch bepaalde zaken binnen Europa te vermakkelijken, noem de USB-C-lader. Dat komt uit jouw koker.
Ja, maar dan zie je dat het nog niet zo makkelijk is. Wij maken wetten over milieu, die gaan er veel sneller doorheen dan het standaardiseren van een lader voor telefoons. Maar ook het standaardiseren, want dat is het eigenlijk, het standaardiseren van parkeerkaarten voor gehandicapten. In 2009 is die lijn ingezet en 2024 wordt het afgerond. Dan zie je dat dat de lidstaten toch nog te veel hun eigen dingetjes hebben die ze belangrijk vinden. En dat dan standaardisering best wel ingewikkeld is. Maar ik ben er wel trots op dat het gelukt is. Want dat betekent dat mensen met een handicap nu ook volwaardig mee kunnen doen. En iedereen hoort erbij in Europa. En dat is een van de waarden en normen die ik hoog heb staan. En ja, dan ben ik best wel trots. Een ander onderwerp wat we deze week gestemd hebben is de late payments. Dat het midden- en kleinbedrijf binnen 30 dagen geld krijgen als ze een zakelijke transactie doen.
Daar hebben wij het volgens mij in februari of oktober al even over gehad destijds.
Ja.
Toen jij hier was. En dat is er nu dus doorheen.
Dat is er nu. Hebben we gisteren gestemd en dat is er doorheen. Dat moet worden omgezet tot nationale wetgeving. Maar dat betekent dat het midden- en kleinbedrijf, en dat is toch onze economische backbone, dat die nu op tijd hun geld krijgen en dat die niet een overbruggingskrediet hoeven te vragen, omdat ze nog geld goed hebben van grote bedrijven. Dus dat die een te lange betalingstermijn eisen, dat kan niet meer. En dat is goed voor het midden- en kleinbedrijf, maar uiteindelijk ook goed voor de grote bedrijven, want dan krijgen we een bepaalde cultuur dat we gewoon op tijd betalen.
Ja, en wellicht ook wat minder cashflow-problemen.
Ja, dat is het gevolg. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is positief.
In dit programma blik ik eigenlijk terug met parlementariërs. Kijk naar 2 dossiers waar je echt heel trots op bent. En kijken we vooruit. In jouw geval stopt het parlement voor nu hier. Even terug naar 2019. Je had eigenlijk een mandaatsperiode ervoor. Was je er niet? 8e termijn?
Ja.
Maar de 9e wel?
Ja.
Hoe was dat om weer terug te keren na 5 jaar?
Ja, dat was wel bijzonder. Toen ik in 1999 werd gekozen, was ik 44. En toen was ik een van de jongeren parlementariërs. En liepen er heel veel jonge, hoogopgeleide medewerkers rond en staf. Dan kom je 20 jaar later kom je terug. Dan zou ik met mijn 44 een van de ouderen zijn geweest. En nu helemaal. Want je ziet dat er heel veel jonge Europarlementariërs zijn gekomen. En dat is goed, hè, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar ik vind het ook wel belangrijk om een stukje collectief geheugen te hebben en een stukje ervaring. En wat mij ook opvalt is dat diezelfde jonge, hoogopgeleide medewerkers als staf, die zijn nu 20 jaar ouder. En die durven niet meer zo buiten de lijntjes te kleuren om iets te bereiken. Want die kijken naar een pensioen en die passen op de winkel, maar breiden hem niet uit. En dat is jammer, want ik ben een trots Europeaan en ik vind dat Europa veel intensiever moet gaan samenwerken. Nog veel intensiever dan dat zal doen. En ik vind dus ook dat wij de emotie en de identiteit van de Europeaan veel meer moeten gaan promoten in alles wat we doen. Want er is geen liefde meer voor Europa. En dat is heel jammer. Europa is een soort bureaucratisch bolwerk. Waar we op schelden. Wat te duur is. Zonder te beseffen wat er uitkomt wat goed voor ons is.
Maar zou je dit toch kunnen vergelijken met hoe eigenlijk het ambtenarenapparaat in Den Haag ook werkt? Dat veel ambtenaren bij ministeries zijn vaak eigenlijk een hele carrière aanwezig binnen de ministeries. Eigenlijk schets je hier hetzelfde als bij de Europese Commissie en Europa in zijn algeheel. Dat ze dus na 20 jaar er nog zitten. Zou daar iets aan gedaan moeten worden dan?
Ja, wat dat betreft ben ik wel voor het Amerikaanse systeem dat je bij elke nieuwe legislatuur na de verkiezingen, dat bijvoorbeeld de helft van de top 2500 moet worden vervangen. Om de helft van de ambtenaren nieuw te krijgen met frisse ideeën. Want je ziet vaak dat ambtenaren die blijven zitten, dat is ook de kracht van het bestuur, hè? Want welke regering er ook zit in Nederland, of hoe de verkiezingen ook aflopen voor Europa, de lijn die blijft min of meer hetzelfde.
Blijft bewaakt, als het ware.
Die blijft bewaakt, maar soms ook te veel. Want dat betekent, de kiezer voelt zich niet meer vertegenwoordigd, want ze kiezen op nieuwe partijen. En dan blijkt het beleid min of meer gelijk te blijven. En dat is teleurstelling. En daarvoor heb ik het idee dat heel veel burgers ook afhaken bij de politiek. En dat vind ik jammer. Want de politiek is zo ontzettend belangrijk om ons maatschappelijk bestuur te continueren en te zorgen dat mensen tevreden zijn, dat ze gelukkig zijn, dat ze vrij kunnen leven, veilig en in redelijke welvaart.
Nu heb jij in de afgelopen 5 jaar heb je een overstap gemaakt van 50PLUS naar CDA.
Ja.
Hoe ging dat? Hoe kijk je daar nu op terug? Zou je die beslissing nu weer genomen hebben?
Ja, dat denk ik wel. Op dat moment waren alle mensen waar ik bij 50PLUS, waar ik een hele goede verbinding had, die stapte uit. 50PLUS was een partij op dat moment waar iedereen met elkaar aan het ruzie was. En ik betreur dat als eerste, want ik geloof nog steeds heilig in een partij zoals 50PLUS met 3,5 miljoen potentiële kiezers. Alleen kennelijk waren de mensen op dat moment niet de juiste mensen, want die waren met elkaar aan het vechten in plaats van dat we strijd leverden voor de belangen van onze kiezers. Ik ben toen overgestapt op verzoek van de toenmalig voorzitter van CDA om eigenlijk de belangen van mijn kiezers, de ouderen en de gepensioneerden, onder de vlag van CDA verder te zetten. Dat heb ik gedaan. Alleen ik vond het wel jammer dat vervolgens het CDA in de Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet goedkeurde. Daar begreep ik helemaal niks van.
Nee.
Ik heb nu zelf, want ik heb nog steeds het verkiezingsprogramma van 50PLUS onder mijn armen gehad en ook proberen uit te dragen. En dat was ook de afspraak met het CDA. Ik heb nu zelfs een klacht ingediend tegen de Staten Nederlanden bij de Europese Commissie om uit te zoeken of het niet indexeren van pensioenen over een periode van bijna 14 jaar rechtmatig was of niet. Ik denk het niet, want het is een strijd met verschillende uitspraken van het Europese Hof. En de Europese Commissie heeft dat overgenomen als formele klacht. En de Staten Nederlanden mag nu reageren op mijn klacht. En als dat voldoende gebeurt, ja, dan gebeurt er verder niks. Maar als het dat onvoldoende gebeurt in de ogen van de commissie, dan is dit de opmaat naar een inbreukprocedure. En dat is op zich wel heel erg interessant juridisch.
Ja.
Maar vooral voor de gepensioneerden die gewoon 14 jaar lang geen
indexering
had. En daardoor 20% koopkracht hebben verloren.
Nu is het wel zo dat je er eigenlijk zelf niks meer aan kan doen. Je kan het straks niet meer echt bewaken. Maar het is nu in handen van de commissie. Vertrouw je op een goede afloop?
Nou, ik heb gemerkt dat de ambtenaren van de commissie niet erg blij waren met de klacht. Want het is een hoop werk. Je moet dan op gaan boksen tegen deep pockets. Hè? Dus organisaties zoals pensioenfondsen met heel veel geld die de beste advocaten erop zetten. Dus dat is nooit echt gemakkelijk voor de commissie. Ik hoop dat het doorgaat in het belang van de gepensioneerden. Maar de kans dat het in de laad terecht komt is natuurlijk veel groter dan dat ik terug zou komen als lid van het Europees Parlement. Want ik heb toch wel dat ik elke maand even refereerde bij de betreffende ambtenaar. En vroeg hoe staat het ermee?
Ja, ja, want ja, uiteindelijk sta je nu niet op de kieslijst.
Nee.
Hoe kijk je daarna?
Op een gegeven moment, en alles komt een einde. Ik ben ontzettend trots op en blij met de laatste periode. Dat heb ik als een cadeautje gezien, dat ik nog 5 jaar heb mogen functioneren. Aan de andere kant vind ik het heel jammer, want er zijn nog zoveel zaken die ik graag had door willen zetten. Ik heb nou, bijvoorbeeld die klachtprocedure om gepensioneerden in Nederland zeg maar hun koopkracht weer terug te geven. Dat vind ik heel belangrijk, want daarvoor ben ik gekozen op de lijst van 50 plus. Dat heb ik ingezet. Maar ik, jammer dat ik het niet kan afmaken. En ik hoop dat de commissie dat doet.
Dus daar zou je kunnen zeggen deels gelukt.
Ja, het is in ieder geval een formele klacht geworden. Ja. Dus dat is goed gelukt. De afloop van die klacht, dat heb ik niet in de hand. Want daar ben ik te weinig bij betrokken, denk ik, in de toekomst. En een ander punt, en dat vind ik misschien nog, ja, is ook heel belangrijk, maar dat is maatschappelijk en voor onze toekomst van belang. Ik heb 2 maanden geleden een debat geïnitieerd in de plenaire vergadering om gezonde leefstijl en leefstijlinterventies, preventieve gezondheid, als een speerpunt te maken voor de nieuwe commissie. Want volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn leefstijlziektes, welvaartsziektes, kunnen, er zijn 8 gedragingen benoemd, en als wij die aanpakken, dan kunnen wij 80% van de welvaartsziektes terugdringen. En dan geef ik 1 voorbeeld. Hart- en vaatziekten kosten in Europa elk jaar 330 miljard euro. 330 miljard. Bedenk dat wij met leefstijlinterventies, dus niet meer roken, niet meer, geen alcohol meer, voldoende bewegen, voldoende slapen, preventieve gezondheidschecks, dat wij daar de helft mee zouden terug kunnen verdienen. Dat is ongeveer de begroting van de Europese Unie.
Ja, ik heb overigens die kaart gezien. Die is in beeld gebracht. Waarbij je ziet dat Nederland op zich best wel goed doet. Maar vooral rondom Binnenlandse Zeegebied, Spanje, Italië, Frankrijk, daar de levensverwachting gemiddeld boven de 83 ligt.
Ja, dat kan. Maar
Oost-Europa, daar is nog veel werk aan de winkel.
Nee, maar ik denk dat in heel Europa nog veel werk aan de winkel is. Want door die welvaartsziekte sterven mensen eerder. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar 83 vind ik oud genoeg. Dus dan maar de pijp uit. Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat als mensen gezond zijn en actief en vitaal, dan kunnen ze zelfs op hun 83ste nog een actieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. En die zullen we nodig hebben. Ja. Want we hebben een enorme vergrijzing. We komen handen tekort overal. We komen ervaring tekort. En juist oudere mensen die energiek, vitaal zijn, dan maakt leeftijd niet uit. En ik heb liever, hè, vanaf je 20ste gaat je groeit tot je 20ste, dan wordt het een beetje een stabiele factor. En gaat de fysieke gesteldheid van de mens gaat naar beneden. Als wij door leefstijlinterventies die gelijk kunnen houden, en dan op een gegeven moment binnen een paar weken dat mensen sterven, dan verdienen wij enorm veel geld voor onze maatschappij, plus het geluk van mensen die niet ziek zijn.
Ja. Nu hoor ik dit zo, Twan. Ik hoor heel veel passie ook, met name. Heel veel inzet. Is dit nu jouw einde van jouw politieke carrière? Of zit er nog iets in waarvan je denkt van ja, er is nog zoveel waar ik voor kan inzetten?
Ja, in de politiek kun je nooit zeggen. Dus ik, misschien dat ik over 5 jaar ben kandidaat voor het Europees Parlement. Als ik dan nog zo fit ben als ik nu ben. Ik ben nu 68. Maar ik vind het jammer dat ik met pensioen moet. Want dan krijg ik geld wat ik heb ingelegd. Ja. Hè, want ik heb een pensioenpremie betaald. Maar ik had veel liever gewerkt voor mijn geld. Want ik denk dat ik nog steeds kan bijdragen. Dat blijkt ook alle statistieken. Dat ik in de top 5 zit van de meest actieve Europarlementariërs. Ik heb creatieve ideeën. En die ideeën heb je nodig om je toekomst in te vullen. En dan is het jammer dat partijen vinden dat je te oud bent. Ja. En Dat is jammer, maar goed, dat moet je wel beneerleggen. Want de jeugd die heeft de toekomst en die moet natuurlijk voorrang krijgen.
Maar goed, met al die ervaring zou je natuurlijk wat dat betreft heel veel de jongere generatie kunnen helpen in dit vak, toch?
Ja, ze kunnen me inhuren. Dus bij deze, als de nieuw verkozen leden verstandig iemand als medewerker willen, als adviseur willen, dan ik meld me bij deze aan.
Ja. Even nog een laatste vraag. Als je nu deze periode één zin mag samenvatten, hoe zou je hem willen omschrijven?
Nou, was zeer geslaagd. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat ik dat heel veel mensen mij altijd gesteund hebben. Ik denk als ik nu verkiesbaar zou zijn, dat mijn kiezers nog steeds op mij stemmen, ongeacht de partij. Ik wil al die mensen daarvoor danken, want het is fantastisch om steun te ontvangen voor hetgeen wat je doet en waardering te ontvangen. Dus iedereen bedankt die ooit op mij gestemd hebben. En ik wil ook mijn vrienden en familie bedanken. En vooral mijn vrouw, want die heeft het meeste moeten afzien. Dat ik inderdaad prioriteiten stelde die boven de persoonlijke prioriteiten gingen. En ik hoop daar nu wat meer aandacht aan te gaan besteden. Dus Jacqueline en kinderen, heel erg bedankt.
Dat is een hele leuke laatste boodschap. Dan nog één vraag. Dan de verkiezingen komen eraan. Wat verwacht je van de opkomst?
Ik verwacht dat de opkomst laag is. En dat betreur ik ten zeerste. Wij zijn er kennelijk niet in geslaagd vanuit Europa om de mensen ervan te overtuigen dat elke dag wij hier in het Europees Parlement zaken besluiten die er te doen voor de mensen in hun dagelijkse leven. En als je dat onvoldoende kunt communiceren, ja, dan krijg je een lage opkomst. Dus ik heb ook gisteren tijdens mijn laatste bijdrage, mijn laatste toespraak in het parlement gezegd, dat wij moeten zoeken naar nieuwe wegen van communiceren om de goede dingen die wij doen voor elk individu, voor mensen met een handicap, maar mensen die hun dagelijks leven werken, mensen jong, oud, dat we moeten zorgen dat die beseffen dat wat Europa doet, dat we dat doen in hun belang. En als ze dat zien, dan gaan ze de volgende keer meer stemmen. Is de opkomst fors hoger, gaan we meer stemmen voor Europa en wordt Europa breder gedragen. Daarnaast heb ik opgeroepen gisteren dat wij ook meer moeten doen aan het ontwikkelen van emotie en identiteit. Een Europese emotie-identiteit. Ik ben 50 jaar samen met mijn vrouw. Niet omdat we een economische samenwerking hebben, maar omdat we van elkaar houden. Mm-hmm. En als je niet houdt van Europa, dan ga je er ook niet voor stemmen.
En wat vind je dan van die rechtse, vooral hele rechtse geluiden? Het populisme wat enorm aan het opkomen is.
Onbekend maakt onbemind. Dus als wij er niet in slagen om op de juiste manier te communiceren wat wij voor de burgers doen, dan worden we onbekend en dus onbemind. En dan is het heel makkelijk voor mensen die met one-liners, populistische one-liners zeggen, luister, we moeten uit de Europese Unie, want de nexit zou het beste zijn.
Maar dat is afgezwakt.
Ja, omdat het juridisch technisch heel moeilijk is. Maar dan zeggen heel vaak mensen, ja, dat moeten we doen. Want ze hopen dan dat er iets beters komt. Als ik terugga naar mijn relatie met mijn Jacqueline, 50 jaar lang, dan houden we van elkaar en dan hebben we wel eens ruzie. Maar dan lopen we ieder soms weegs en vervolgens maken we een blokje om en komen elkaar weer tegen en sluiten elkaar weer in de armen. En dat doe je omdat er liefde is. En we hadden vroeger vrede, dat was onze narratief, nooit geen oorlog meer. Mijn kinderen hebben dat onvoldoende meegekregen van mij. En dus moeten we op zoek naar een nieuwe narratief. Ja. En wat is de nieuwe narratief? Dat wij een samenwerkingsverband zijn waarin vrede, welvaart en vrijheid de belangrijkste zaken zijn waar wij elke dag aan werken en die elke dag bij de mensen voelbaar moet zijn. En dat moeten we ook communiceren.
Wat ga je nu doen als je straks klaar bent? Want het is natuurlijk al wel een hectische periode geweest de afgelopen 5 jaar. Dat kan niet anders, want het is maar gaan en maar gaan en maar doorgaan en het stopt maar niet, die hele politieke molen.
Dat klopt. Maar als je hobby je werk is, hoef je nooit te werken. Dus ik heb nooit gewerkt.
Mooie afsluiting. Dank je wel voor de komst.
Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio.
Straks in deel 2 van Trending Today, de allerlaatste uitzending vanuit Straatsburg, heb ik nog een gesprek met Mohammed Shaheen, nummer 2 van PvdA GroenLinks. En ik spreek ook met Bert-Jan Ruijsen, de lijsttrekker van SGP, straks voor de Europese verkiezingen.